Laten we deze dienst samen beginnen met een moment van stil gebed en deze dienst zo aan de Heere opdragen. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. De gemeente van de Jezus Christus wordt in de Bijbel op heel wat manieren gesymboliseerd, zou je kunnen zeggen. Voorgesteld als de Jezus de herder en de gemeente de kudde schapen. De kudde schapen die zijn bezit geworden is. We zijn gekocht en betaald, we zijn zijn eigendom en hij draagt de verantwoordelijkheid voor ons. De gemeente, Jezus Christus en de gemeente als het fundament en het huis wat erop gebouwd is. Hij draagt ons. Hij is de basis van ons leven. En op hem kunnen we ons geloof bouwen. Christus en de gemeente, het hoofd en het lichaam. Met hem verbonden in een organische eenheid. Ook met elkaar verbonden als leden van datzelfde lichaam. En vanmorgen wil ik graag met u nadenken over een prachtig beeld van de gemeente, Jezus Christus en de gemeente. De bruidegom en de bruid. Door hem geliefd. Met een geweldige toekomst, een geweldige hoop. Om hem straks van aangezicht tot aangezicht te mogen zien. En we als bruid en bruidegom voor altijd met elkaar verenigd zijn. Wat bedoelt de Heer Jezus ons te zeggen met dit beeld? Bruid en bruidegom. Dat betekent niet dat herder en schapen niet waar is, of hoofd en lichaam, of fundament en gebouw. Nee, het maakt het beeld compleet. En de Bijbel gebruikt beelden om ons te laten zien wat het betekent om bij de gemeente van Jezus Christus te mogen behoren. In een stukje wat we met elkaar gelezen hebben, kun je 3 keer, ja zelfs 4 keer, vinden, net zoals Christus en de gemeente. Ja, er staat bijvoorbeeld in vers 23, de man is het hoofd van zijn vrouw, net zo evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Vers 25, mannen hebt uw vrouwen lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Of aan het einde van vers 29 dat we het moeten voeden en koesteren, ons eigen vlees, zoals Christus de gemeente voedt en koestert. De vergelijking tussen het huwelijksleven en het leven in de gemeente van Jezus Christus is heel makkelijk te maken. Het is heel duidelijk. En Paulus die schrijft er heel duidelijk over. Je hebt dan natuurlijk direct al te maken, als je het hebt over even als Christus, ja, dan krijg je het direct al te maken met de man is het hoofd van zijn vrouw, even als Christus het hoofd is van zijn gemeente. Ja, gezagsrelatie, de gezagsrelatie in het huwelijk, ja, dat was vroeger. Dat was cultuurgebonden, zeggen we vandaag. Dat hoeft vandaag niet meer. Toch is het heel belangrijk, wat we hier zien over die gezagsrelatie, over het liefhebben en over het voeden en koesteren in het huwelijk, dat deze 3 thema's nog net zo goed gelden, ook voor de tijd waar wij vandaag in leven. We hebben te maken met als man en als vrouw. In deze tijd met de gender mainstream, waarin het verschil tussen man en vrouw er niet meer mag zijn, hebben te maken met dat deze beelden van het hele huwelijk als het ware op de schop komt en dat er eigenlijk helemaal niets meer van overblijft. We hebben te maken met het liefhebben. Er staat hier dat de man zijn vrouw moet liefhebben. Ja, maar wat is dan liefhebben? Wat is dat dan? Nou, laten we heel duidelijk zijn. Liefhebben is heel wat anders dan liefvinden. Liefhebben, dat zijn daden. Dat is toewijding, dat is je inzetten voor elkaar, dat is liefhebben. Maar ja, net zoals dat de verschillen tussen man en vrouw verdwijnen en dat we ook niet meer spreken over het geslacht, maar over het gender of de gender. En daar zijn heel veel tussenfasen tussen man en vrouw, dus je kan nooit zeggen dat je helemaal 100% man bent, je kunt niet meer zeggen dat je 100% vrouw bent, maar allerlei tussenschakeringen, daar hebben we vandaag mee te maken. Maar dat liefhebben, Er staat in de Bijbel helaas, in Matteüs, dat vlak voor de komst van Jezus zal de liefde bij de meesten verkillen. En weten de mensen helemaal niet meer wat echte liefde is. Het woordje wat hier gebruikt wordt, hier in dit stukje in Matteüs, of in Efeze, daar wordt steeds het woordje agape gebruikt. Niet filios, kameraadschappelijke liefde, geen eros, emotionele liefde, maar echt agape, die liefde, die goddelijke liefde, die opofferende liefde. Paulus, die schrijft hier, mannen, hebt uw vrouw lief, net zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad. In de Colossensebrief zegt hij, mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen haar. Ach, dat hoef je toch niet te schrijven tegen christelijke mannen? Die christelijke mannen zijn toch heel lief voor hun vrouwen? Nou, Paulus wist van anders. Hij zei, mannen, hebt uw vrouw lief en wees niet ruw tegen hen. Petrus, een ervaringsdeskundige, want Paulus is waarschijnlijk nooit getrouwd geweest. Maar Petrus die schrijft in zijn brief, mannen, gaat verstandig om met uw vrouw en behandel hen als broos vaatwerk. Henk Binnendijk die zei een keertje zo mooi, mannen, op een mannenconferentie, mannen, jullie hebben helemaal niet door dat een vrouw ook heel gauw stuk kan zijn. Kapot kan zijn. Je kunt een vrouw kapot maken. Ga met hen om als met broos vaatwerk. En dan staat er direct achter, en bewijs hen eer. Even een vraagje voor ons als mannen. En dan spreek ik mezelf ook aan. Wanneer heb je voor het laatst je vrouw geëerd? Geef er eens even voor jezelf een antwoord op. Wanneer heb jij voor het laatst je vrouw geëerd? Eert hen. Weet je waarom? Dan staat hij direct achter, opdat je gebeden niet verhinderd worden. Zodat je een optimale relatie houdt met God. Dat zei Petrus. En dan toch in een tijd leven waarin staat dat de liefde, en dat gaat niet alleen over de liefde naar God toe. Kijk, u begrijpt wel, als we het gaan hebben over Christus en de gemeente, bruidegom en bruid, dan gaat het over liefde. Maar als we niet meer doorhebben wat liefde is, dan is het voor ons een waardeloos beeld. Dan heeft dit beeld ons ook helemaal niets meer te zeggen. De liefde zal bij de meesten verkillen. En dat is niet alleen de liefde naar God toe, maar ook de liefde in het huwelijk. En dat zien we om ons heen steeds meer en meer gebeuren. Dat we niet meer weten wat nou echte liefde is. Toewijding is. Offeren is. Werkelijke liefde voor God. Nou, er staat hier in de Galatenbrief, in de Galaten 5 vers 22... De vrucht van de geest is, waar begint het mee? Met liefde. Dat is het begin. Als Gods geest, we hebben nog niet zo lang geleden Pinkster gevierd, als Gods geest in ons leven komt, er komt allereerst Gods liefde in ons leven. Dat is de liefde in ons leven. Er staat in Romeinen 5 vers 5 over dat de liefde van God is in ons hart uitgestort. Dat is de liefde waar het over gaat. En dan het derde wat hier gezegd wordt, het voeden en koesteren. Ja, ook dat is helemaal anders in deze tijd. Dat is ook weer heel cultuurgebonden. Want zo'n 20 jaar geleden begon de overheid met allemaal spotjes. Een slimme vrouw die zorgt, die bouwt haar eigen toekomst op. Een slimme vrouw die zorgt voor zichzelf. In de tijd van de Bijbel, in de tijd van zoals de Bijbel over het huwelijk spreekt, is de vrouw afhankelijk van de man. En de man verzorgt de vrouw. Ja, dat kennen we niet meer. We bonen onze eigen dopjes wel. En man en vrouw zijn twee autonome personen. die hebben een contractje met elkaar. Ze vinden het leuk om met elkaar een huis te kopen. Ze vinden het leuk om met elkaar kinderen te krijgen. Maar we zijn niet meer van elkaar afhankelijk. We kunnen het wel ook wel zonder elkaar. Nou, dat is de tijd waar wij vandaag in leven. Waardoor het hele huwelijk, zoals het in de Bijbel beschreven staat, gewoon onderuit gehaald wordt. En er niets meer overblijft van dat wat God ons wil duidelijk maken van de gemeente. En de Heer Jezus Christus. We kunnen het wel zonder elkaar af. Vrouwen onder ons, moeders onder ons, schaamt u zich er niet voor dat je tegen je mede vrouwen en zusters moet zeggen, ja, maar ik vind het wel heel fijn dat ik afhankelijk mag zijn van mijn vrouw, van mijn man. Dat mijn man voor me zorgt. Dat hij de verantwoordelijkheid voor mij wil dragen. Daar hoef je echt niet voor te schamen om je afhankelijkheid ten opzichte van je man te laten blijken. Dat is echt niet erg. Vooral in deze tijd mag je er best wel voor uitkomen. Dat is niet erg. Als we even verder kijken in dat stukje van de Efezebrief, dan zegt Paulus, als het heeft over de relatie tussen Christus, bruidegom en de gemeente, de bruid, dan heeft hij het over een moment, laten we het even lezen in dat 31ste vers. Dan staat er in vers 31 van Efeze 5, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit vers kun je trouwens 5 keer terugvinden in de Bijbel, vanaf Genesis tot het einde van de Bijbel. En dan staat er in vers 32, dit geheimenis is groot. Het gaat over een heel groot mysterie. Doch ik spreek u met het oog op Christus en op de gemeente. Een groot geheim, Christus en de gemeente. Laten we even kijken wat hier staat, een vader en moeder verlaten. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Nou, ik heb hier wel eens meer iets over gezegd. Deze man, deze bruidegom, die heeft inderdaad zijn vader en zijn moeder verlaten. Jezus heeft het vaderhuis losgelaten. Hij is verlaten geweest. Waarom? Omdat hij de gemeente lief had. Hij is het vaderhuis heeft hij verlaten. En het tweede, hij heeft ook zijn moeder verlaten. Want uit welk volk is Jezus geboren? Dat is Israël. Hij heeft geweend over Jeruzalem. Hij heeft gezegd, jullie zullen mij niet meer zien. Totdat jullie roepen, gezegend hij die komt in de naam. Hij heeft afscheid genomen van zijn eigen volk. Afscheid genomen van het Joodse volk om zich te verbinden aan de gemeente. Hij heeft vader en moeder verlaten. Ten tweede, hij heeft zijn vrouw aangehangen. Hij heeft zijn liefde bewezen voor de gemeente van Jezus Christus. Aan het kruis op Golgotha. En het derde wat hier staat, en deze zijn tot één vlees geworden. Eén met Christus. Als je het hebt over de bruid van Christus, dan staat hier dat wij één vlees, één geworden zijn met Christus. Dat komt een paar keer heel duidelijk tot uiting. Als Saulus toen nog onderweg was naar Damascus, om de gemeente te vervolgen en christenen in de gevangenis te gooien en te doden, toen kwam hij Jezus tegen, onderweg naar Damascus. En toen vroeg Saulus, wie bent u? En wat zei Jezus toen? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Wat je met mijn gemeente doet, dat doe je mij, want het is mijn eigen vlees. Het is in mijn eigen lichaam. Net zoals dat God vroeger over Israël zei, toen Israël benauwd was, was ook ik benauwd. Ik was erbij. Hij maakt zich volkomen één toen met Israël en nu met de gemeente. We zijn één met hem. En weet je, er zijn hier natuurlijk een heleboel mensen die zeggen, ja, maar ik heb geen man meer. Of ik ben nog niet getrouwd. Of ik heb nooit een man gehad. En dan kunt u misschien zeggen, oké, dan is deze ochtend dus niet voor mij. Het gaat alleen voor mannen en vrouwen die met elkaar getrouwd zijn. Nee, helemaal niet. Want Als wij één in Christus zijn, één in hem, moet u maar eens kijken in Galaten hoofdstuk 3, vers 27, Galaten 3, vers 27, dan staat er, als gelovigen in Christus, in vers 27, want gij allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, of van mannelijk of vrouwelijk. Daar hebben we de eerste genderpolitiek al, hè? Nee, in Christus maakt het dan ook niet meer uit of je Jood of Griek bent, slaaf. Nee, dan ben je allemaal één in Christus. Nou, dat vraagt natuurlijk wel een uitleg. Dan maakt het niet meer uit of je een vrouw bent of man, maar wij zijn de bruid van Christus. We zijn verbonden aan Jezus. Toen God Adam gemaakt heeft, de eerste mens. Hoe schiep hij de mens? Daar staat, God schiep de mens naar zijn beeld. Naar zijn gelijkenis schiep God de mens. Hoeveel mensen schiep God toen? Eén mens. God schiep niet twee mensen, maar God schiep één mens. Weet u waarom? Waarom heeft God niet gelijk twee mensen gemaakt? Nee, God schiep één mens. Waarom? Omdat God één is. Er zijn geen twee goden. En hij schiep de mens naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En daarom zei God, ik schep één mens. Omdat ik één ben. Dat is de reden waarom dat God één mens gemaakt heeft. En toen zei die ene mens, het is niet goed dat ik alleen ben. Hij vond geen hulp voor hem. Hij ontdekte zijn alleen zijn. En wat heeft God toen gedaan? Heeft God toen naast Adam een tweede mens gemaakt? Een vrouwmens? Een beetje anders dan Adam? Heeft God daarvoor gekozen? Nee. Dan zou je twee verschillende mensen hebben. Nee, toen heeft God Adam in een diepe, diepe doodslaap gebracht. In het Hebreeuws staat daar letterlijk doodslaap. En toen heeft God de zijde van Adam geopend. En vanuit die eerste mens is de vrouw gekomen. En toen Adam uit zijn narcose, om zo te zeggen, of uit zijn coma, ontwaakte. En hij zag zijn vrouw. Toen zei hij, dit is been van mijn been en vlees van mijn vlees. Dit is mijn eigen lichaam. Dat is het geheim van het huwelijk. En daarom zegt Paulus, dit geheim is groot. Broeders en zusters, wij als gemeente van Jezus Christus zijn voortgekomen vanuit de zijde van Christus. Ik hoef je dat misschien niet te laten lezen, maar in Johannes 19, daar staat Johannes te kijken toen de zijde van Jezus geopend werd. En wat kwam er toen uit? Bloed en water. Bloed en water. Later schrijft Johannes in zijn brief hierover, in Johannes hoofdstuk 5, 1 Johannes 5, en zegt, Jezus is niet gekomen alleen met bloed, maar met bloed en water. Dat bloed en water, wij zijn uit de zijde van Christus, zijn wij als gemeente van Jezus Christus geboren. En we zijn één met hem. Weet u, toen Adam Eva zag, zei hij, dit is been van mijn been en vlees van mijn vlees. Dit is mijn eigen lichaam. En weet u wat hier staat? Als we weer even teruggaan naar Efeze 5, dan staat er in vers 30, dat hij voedt en koestert het lichaam zoals Christus de gemeente. En daar staat er in vers 30. En dan zou ik willen dat u een Statenvertaling of een herziene Statenvertaling bij u had. Want daar staat het nog veel duidelijker. Daar staat, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Dat staat in de NBG-vertaling. In de herziene Statenvertaling staat, omdat wij been van zijn been zijn en vlees van zijn vlees. En zo staat het ook in de Statenvertaling. Wat dat betreft staat de herziene Statenvertaling wat dichter bij de Statenvertaling. En de NBG-vertaling laat hier wat liggen. We zijn vlees van zijn vlees en been van zijn been. We zijn zijn eigen lichaam. Dat hij voedt en koestert. Christus en de gemeente. We zijn niet zomaar een clubje. We zijn voortgekomen uit het lijden en sterven van Jezus Christus. En we mogen lief hebben. Wat lezen we hier van de Heer Jezus? Als we kijken in het eerste wat hij gedaan heeft. Laat het maar even lezen in vers 25 van Efeze 5. Christus heeft zijn gemeente lief gehad. Wat heeft hij gedaan? Hoe heeft hij dat laten zien dat hij de gemeente lief gehad heeft? Hij heeft zich overgegeven voor de gemeente. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Waarom? Om haar te heiligen. En het woordje heiligen betekent letterlijk om je af te zonderen. Om je te kunnen bezitten. Zodat jij mijn eigendom wordt. Je mag van mij worden. Je bent gekocht. Je bent betaald door het kostbare bloed van de Jezus. Moet u misschien toch even iets rechtzetten? Weet u, daar staat in Romeinen 5 vers 6 dat de Jezus zich overgegeven heeft voor goddeloze mensen. Hoort het goed? We lezen in de Bijbel dat de Jezus ons lief gehad heeft toen wij nog vijanden waren. We lezen in de Bijbel dat hij ons lief gehad heeft toen er geen goed in ons gevonden werd. Dat we vanaf onze hoofdschedel tot onze voetzool door Paulus beschreven worden in Romeinen 3, er is niets goeds aan hen. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons. En je hoort vandaag zo vaak, omdat we zo uniek zijn. Omdat we zo bijzonder zijn. Omdat we zo geliefd zijn. Omdat we zo... En weet je, dan wordt de mens als het ware op een voetstuk gezet. En dan zeggen we, ja, vind je het gek dat Jezus zijn leven dan voor ons geeft? We waren het wel waard hoor. We waren het zeker waard dat hij zijn leven voor ons gegeven. Jezus mag wel blij zijn dat ik geloof. Jezus mag wel blij zijn dat ik gezegd heb, Heer Jezus, ik dank u wel dat u dat voor mij gedaan hebt hoor. Mag God wel in zijn handjes knijpen hoor, dat ik ook geloof. We hebben de rollen helemaal omgekeerd. Er is een tendens, ook vandaag onder evangelische christenen, waar de mens als het ware zo gepemperd wordt, en zo als het ware opgehemeld wordt, wat is de mens toch bijzonder. En voor hele bijzondere, unieke mensen, heeft Jezus zijn leven gegeven. En dat haal ik wel te begrijpen. Want we zijn toch heel bijzonder. Ik denk dat we dan het evangelie niet goed begrijpen. Hij heeft zijn leven gegeven voor mensen die reddeloos verloren waren. Hij heeft zijn leven gegeven voor zondaren die in de drek zaten. Hij heeft zijn leven gegeven voor mensen die niets van God wilden weten. Voor mensen die goddeloos waren. Mensen die verworpen waren. Weet je, die gelijkenis kun je ook heel vaak maken met Israël. Weet u hoe God Israël vond? Laten we een heel klein uitstapje maken naar Ezechiël 16. Ezechiël 16. Daar staat... In Ezechiël 16 vers 4, daar vinden we hoe God zijn volk Israël, zijn geliefde volk Israël vindt. En in de Bijbel lezen we over hoe God de Vader, als het ware een man-vrouw relatie heeft met Israël. Dus een soortzelfde liefdesrelatie, zoals wij met Christus hebben als gemeente. En dan staat er in vers 4, zo ging dat bij de vroedvrouwen, bij de geboorte van kleine babytjes. Ezechiël 16 vers 4, wat uw geboorte aangaat, toen gij geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden. En werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen. Ook werd gij niet met zout ingewreven. Nou, dat wat met die kleine babytjes gebeurde, hè. Nog in windsels gewikkeld. Geen oog zag met ontferming op u neer. Om uit mededogen één deze dingen aan u te doen. Maar gij werd weggeworpen op het veld. Omdat men geen waarde hechtte aan uw leven toen gij geboren werd. En dan staat er. Toen kwam ik voorbij. En ik zag je trappelen in je bloed van je geboorte. Dat is genade. Weggeworpen. Totaal nutteloos. Geen enkel toekomstperspectief. Niemand die zich om je bekommerde. En toen kwam Jezus voorbij. En toen werd het volk van God geboren. En door God opgevoed en het groeide. En God heeft zijn volk zo gezegend. Genade. En dat zegt God verschillende keren over de roeping van Israël. Jullie moeten niet denken dat ik jullie geroepen heb als volk omdat jullie zo groot en zo mooi en... Helemaal niet, maar juist omdat jullie zo klein waren. Zo veracht. Daarom heb ik jullie geroepen. Nou, wat hier staat over hoe God zijn volk Israël vond volkomen verwaarloosd. Verworpen. Zo vond God mij. Niet omdat ik zo uniek was. Niet omdat ik zo speciaal was. Maar omdat God mijn verworpenheid zag. En in zijn grote liefde naar mij omgezien heeft. Dat is de reden. Ik vind dat altijd zo mooi zoals dat in dat prachtige lied Amazing Grace zo samengevat wordt. Genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdien. Hoor dit goed? We verdienen het absoluut niet. Het enige wat wij als mensen verdienen is de eeuwige verlorenheid. Omdat we schuldig waren tegenover een heilige en rechtvaardig God. Dat verdienen we. Maar we vonden het leven. Ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien. Prachtig lied over Amazing Grace. En je leert die genade pas kennen als je weet hoe jouw leven erbij stond voordat je de Heer Jezus leerde kennen. Hij heeft zich overgegeven. Overgegeven voor zijn gemeente. Niet omdat wij zo geweldig waren. Maar omdat hij zo neerbuigend was. En ons geroepen heeft. Vanuit de verworpenheid. Ten tweede. Zodat we zijn eigendom worden. Helaas. Israël die zo door God gezegend werd. Ging andere afgoden achterna lopen. De Bijbel noemt dat ze gingen hoereren. En toen heeft God zijn volk aan hun lot overgelaten. Ik hoop nooit dat het met jou zo gaat gebeuren. De Heer Jezus die zich overgegeven heeft voor jou, om jou te heiligen, om dat jij zijn eigendom wordt. Oh, begeef je toch niet op het pad van hoererij. Ga je niet aan anderen overgeven. Ga je niet aan anderen toewijden. Maar wijd je alleen aan Jezus toe. Hij heeft recht op je leven. Er kunnen soms zoveel andere liefdes in jouw leven zijn. Liefdes die tussen Jezus en jou in zijn komen te staan. En weet je, dan is het hele beeld van bruidegom en bruid valt in diggelen. Dan houdt het op. Hoe is het met jou? Jouw relatie met Jezus? Is hij nog de eerste liefde in jouw leven? Is het zo dat, zoals Johannes zijn brief schrijft aan de gemeente van Efeze in Openbaring, dat de eerste liefde kwijt is? Keer dan weer terug. Zoals Israël keer op keer terug moest keren naar hem die Israël als het ware uit het bloed gehaald heeft, het bloed van haar geboorte en zich over dat volk ontfermd heeft. Keer dan terug naar Jezus, zodat hij jouw eerste liefde wordt. Het tweede wat hij gaat doen, dat is, en dan staat er, en hij reinigt ons. We worden geheiligd, worden zijn eigendom, omdat hij zich voor ons overgegeven heeft. Hij heeft ons gekocht. En ten tweede, hij gaat ons reinigen. En er moeten zoveel dingen gereinigd worden in ons leven. We lopen zoveel smet en zoveel viezigheid op in deze vunzige, van God verdwaalde wereld. Oh, als ik soms per ongeluk soms een programma opzet op de televisie en dan gaat het meestal over RTL, huppelupupupup, dan denk ik, wat in een vreselijke wereld dat we leven. Wat een vunzige taal wat er uitgesproken wordt. En wat dreigen we onrein te worden in deze wereld. Maar weet je, hij reinigt ons door het woord. Het woord, als we dat woord van God toelaten in ons leven, dan heeft dat woord van God een reinigende invloed op jouw leven. Het maakt je rein. Het bereidt je voor op dat prachtig moment wat straks zal komen. Welk moment is dat? Daar wil ik dan mee eindigen. Daar staat er in vers 27, wat is het doel? Om straks als gemeente, en wat staat er dan? Stralend, zonder vlek, zonder rimpel. Oh, wat doen we er vaak aan om vlekjes weg te werken in ons, ons gezicht. En rimpeltjes weg te werken in ons gezicht. Oh, ja, ik heb ook een heleboel rimpeltjes, maar ja, ik krijg ze niet meer weg, hoor. Ze zitten veel te diep. En we zijn bezig met ons lichaam om het vlekkeloos en rimpeloos te laten zijn. Maar weet je, het woord van God wil ons zo vormen dat we uiteindelijk zonder vlekje, niet het kleinste vlekje, niet het kleinste smetje, zonder rimpels, voor hem mogen staan. Als Jezus terugkomt. Wat een moment zal dat zijn. Stralend. Oh, we weten van Mozes dat hij gestraald heeft. We weten van Stefanus dat hij gestraald heeft. En het mooie is, in Daniël staat, we zullen stralen als het uitspansel. En dan laten we het allemaal achter ons. En dan hebben we volmaakt bij de Heer Jezus. Of staan we er in ons eigen kloffie? Hadden we het niet nodig? Staan we met vlekken, met rimpels, onvolmaakt? Staan we zoals die man die in dat bruiloftsmaaltijd wilde komen, zei, weg jij, je hebt geen bruiloftskleed. Je hoort er niet bij. Hoe gaan we hem tegemoet? Met liefde, met verlangen, als Johannes zegt in Johannes 2, met schaamte. Ik hoop dat dit beeld van bruidegom en bruid ons een klein beetje aanspreekt. Dat we weten dat er liefde is. En als Petrus geroepen wordt in de dienst van God, dan vraagt Jezus, heb je me lief? Mag ik je heel eenvoudig, heel persoonlijk vanmorgen vragen, hou je van Jezus? Hou je van Jezus? Heb je hem lief? Of is het allemaal een beetje verkild? Heb je je hart op de kier gezet voor de wereld? Dan krijg je tocht. En dan krijg je een hard hart. Dan verhardt het. Dan gaat de versheid weg. Dan wordt oud brood. Ik hoop dat we opnieuw die liefde van Jezus ervaren. Maar ook dat wij hem lief mogen hebben. Want dat is het allerbelangrijkste. 1 Korinther 13, je kunt van alles en nog wat uit verrichten in je leven. Maar als die liefde ontbreekt, het is niks. Er blijft niks van over. bruid en bruidegom. Dat we als bruid uit mogen kijken naar het moment dat we mogen stralen voor zijn aangezicht. Er staat in de Openbaring: ik zal u tonen de bruid van het Lam. En dan komt de bruid stralend met Jezus op deze aarde. Om met hem te regeren hier op aarde. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Ik hoop dat wij zo als bruid uit mogen kijken naar onze hemelse bruidegom. Die zich zo voor ons gegeven heeft. Zo voor ons inzet, ons voedt en koestert. Ons reinigt, ons heiligt. Ons klaarmaakt voor zijn komst. Vanavond zullen we zien dat de komst van Jezus wel heel dichtbij is. En zijn we klaar om hem te ontmoeten. Amen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige, troostvolle, liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot het moment dat de stem zal roepen: de bruidegom, ga uit hem tegemoet. Heer, dank u wel dat we daarna uit mogen kijken. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.